van ja, maar wij zijn mensen. Wij zijn niet het ziektebeeld.
Je bent niet de beperking.
Nee, je bent niet de beperking. Wij zijn mensen en we hebben wat extra's nodig.
Dit is Studio LVB, de podcastserie van Midin over de zorg en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. Mijn naam is Nathalie Koopman. Leven met een licht verstandelijke beperking is niet altijd makkelijk. Zeker niet in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Corrie van Bijnen en Timo Holierhoek hebben een licht verstandelijke beperking. Zij vertellen in deze aflevering van Studio LVB waar ze tegenaan lopen in hun leven en wat ze graag anders willen zien. John Defilé is begeleider bij Midin en vertelt wat hij tegenkomt tijdens zijn werk. Fijn dat jullie er zijn. Nou, Timo, ja, jij woont zelfstandig.
Ja.
Je krijgt nog wel wat begeleiding van Midin?
Ik krijg inderdaad begeleiding. Ik woon in een eigen appartement aan de Davisweg. En daar hebben ze een trefpunt. En 1 tot 2 keer in de week komt er iemand langs. Ja. En voor de rest vind ik het wel gezellig om altijd een bakkie te doen. Dus ben ik altijd 's avonds even een tijdje te vinden op het trefpunt. Om even met iedereen een beetje te kletsen en een bakkie te doen.
Ja. Leuk. En Davisweg is in Rotterdam, hè?
Davisweg is in Rotterdam, ja. In de wijk Ommoord.
Ja, ja, mooi. Ja. En Corrie, waar woon jij?
Voorburg in...
Balen van Andelplein.
Ja, Balen van Andelplein.
Balen van Andelplein, dat is een locatie van Midin.
Ja, dat is Midin. Is nieuw opgericht, toch?
Ja, daar kan ik even op inhaken. We zijn 3 jaar en een aantal maanden geleden zijn we gestart, in maart 2018. Dus ja, relatief nieuwe locatie. Ja,
ja, want John, jij bent begeleider, ja, bij Midin en ook begeleider van Corrie.
Ja, ik ben de persoonlijke begeleider van Corrie.
Ja.
En sinds enkele maanden, daarvoor kende ik Corrie al gewoon als vaste begeleider op de locatie. En sinds enkele maanden ben ik nu ook haar vaste begeleider. Ja,
ja, ja. En we gaan het hebben inderdaad in deze podcast over het leven met een licht verstandelijke beperking. Maar het feit dat we het hebben over een licht verstandelijke beperking, Timo, vind je dat vervelend?
Nou, ik vind normaal zeg ik ook al tegen mensen, wij zijn die beperking niet. We zijn gewoon mensen en toevallig hebben we dan een beperking gekregen in het leven. Maar ik vind het niet erg, mits daar geen accent op wordt gelegd of geen nadruk. Een soort moment van etiket.
Ja.
Daar ben ik heel erg op tegen, omdat we zijn allemaal mensen.
Ja.
En we hebben allemaal wat. En als ik iemand zie die zegt ik heb niks, dan denk ik ook, ben je helemaal... Volgens mij klopt dat niet met je. Want iedereen heeft wel iets wat anders is.
En hoe uitzicht bij jou dan de beperking?
Nou ja, ik kan soms lastig met onverwachte situaties omgaan. Dus ik zit bijvoorbeeld nou op iets te wachten en... Ja, dan wordt dan iedere keer, hopen ze ook dan bij mij thuis dat het dan wel weer lukt. En dan lukt het weer niet. En ja, dat vind ik wel eens lastig. Ik ben natuurlijk licht autistisch. Helaas dubbel gediagnosticeerd in 2013. Is er een psychose overheen gekomen. En ja, alsof één beperking al niet genoeg is.
Ja, ja. En wat gebeurt er dan, zeg maar? Want je zegt van, nou, ik zit op iets te wachten en dat lukt maar niet. En wat gebeurt er dan met jou? Dat je,
ik vind het vooral vervelend.
Ja, maar waar merk ik dan bij jou aan dat je een beperking hebt, bijvoorbeeld?
Nou ja, ik kan bijvoorbeeld heel erg stil worden en niks meer zeggen.
Ja.
Of niet heel blij zijn en met dingen. En,
mm-hmm.
Ja, dat gebeurt niet heel vaak meer, gelukkig.
Mm-hmm.
Maar ja, ik kan bijvoorbeeld echt wel stilvallen. En met bepaalde situaties ook lastig omgaan. Hè? Want ja, ik zeg wel, ik ben wel een beetje autistisch, maar het kan altijd nog erger.
Maar word je dan boos of word je dan
gespannen?
Spannig, ja. Krijg je stress van?
Ja, krijg je stress van.
Ja, oké. Okay, ja. Ja. Ja, ja. Hey, en Corrie... Hoe vind jij het om licht verstandelijk beperkt te worden genoemd?
Heel erg. Ik zit er wel mee.
Ja?
Ja, je wordt niet geaccepteerd van hoe je bent.
Je wordt niet geaccepteerd?
Word je afgesteld als je al klein was.
Ja?
Ik ben afgestoten door mijn families.
Oké. Okay. Dat heb je al van jongs af aan heb je gemerkt dat jij eigenlijk afgestoten werd.
Mijn ouders wil mij niet. Mijn familie wil me niet. Mijn broer wil me niet. Dus ik heb al jaren in mijn eentje zelf moeten redden.
Ja, ja. En waaraan zou iemand bij jou merken, zeg maar, dat jij een licht verstandelijke beperking hebt?
Ja. Ik zie op straat, ik zie op, als je ook sport, weet je wel, dan zie je nu dat je beperking hebt. En dan zeg je, ja, je bent anders, we gaan er niet netje om. Ja. Ik wil eigenlijk vrienden maken, vrienden maken lukt ook niet. Dat is ook irritant. Ja. Van, ja. Dus ja. Ik zit al jaren al in mijn leven van, ja, waarom lukken bij de anderen wel en bij mij niet?
Nee, nee. En als je daar antwoord op wil geven?
Ja, wel verdrietig.
Ja.
Nou, en dacht ik maar, nou, ga ik maar, andere mensen proberen om te, om leuk te maken van, ja. Van andere mensen, van buigingen. Ja, ja, ik heb nooit in midden gezeten. Ik heb vroeger altijd zelf een eigen huis gehad.
Oh ja, ja. Is het pas sinds kort dat je dan bij midden zit, of sinds een paar jaar?
Nee.
Nee, wel aardig wat jaren. Ja. Maar inderdaad, dat klopt wat ze zegt, is dat ze zelfstandig eerst gewoond heeft. Ze is ook getrouwd geweest. En haar man is uiteindelijk overleden. En vervolgens is ze in het circuit uiteindelijk bij middenin terechtgekomen en is er hulp ingeschakeld, zeg maar. Ja.
Ik had ook ambulant, nou het was niet ambulant van mij, het was van mijn man. En die situatie was niet zo lekker, mishandeling, alcohol, drugs. En ik was een slaafie van mijn man.
Oké, dus dan heb je ook echt vervelende ervaringen mee, ja.
Ik heb een slechte jeugd ook al gehad.
Ja, ja.
Dus één mishandeling, dan een andere mishandeling. En ook verkrachting en zo.
Zo.
Ja.
Dat is een heel verdrietig verleden, als ik dat zo hoor. Maar is dat inderdaad, John, jij begeleidt Corrie en je begeleidt ook andere cliënten met een lichtstandige beperking. Is dit een verhaal wat je veel tegenkomt?
Nou ja, kijk, je hoort natuurlijk wel bij verschillende cliënten verschillende achtergronden. Ja. Nou is het wel zo dat we bij Corrie wel kunnen vaststellen dat Corrie wel echt wel een complex verleden heeft met verschillende problematiek. En dat allemaal in één leven, zeg maar. En normaal hoor ik vaker wel dezelfde soort problematiek, maar dan bij verschillende cliënten, niet allemaal bij één cliënt. Ja.
Want Timo, bij jou, hoe is bij jou inderdaad jouw jeugd, zeg maar, gegaan tot en met dat je bij Midin bent komen?
Ja, dat is niet makkelijk geweest. Nee. Ik heb bij mijn geboorte een zuurstoftekort ontwikkeld. En ik ben nu op, weet ik niet, altijd alles meer uit mijn peutertijd hoe dat allemaal gegaan is. Maar wat ik wel weet is dat het heel moeilijk is geweest thuis. En tot aan de vijfde klas op de basisschool ging het nog wel. Daarna is het heel snel achteruit gegaan. En moest ik helaas van de basisschool af. En ja, je merkt toch gedurende de tijd, als ik er nu op terugkijk, dat je anders bent dan andere kindjes. En ik had wel vriendjes hoor. En ik kon wel. De leraren waren altijd wel oké. En dat was het allemaal niet. Maar gewoon niet meekomen met het schoolwerk. En uiteindelijk word je dan naar een vrije school in Den Haag overgeplaatst. Om te kijken of dat de manier van lesgeven toevallig kan helpen. Ja, in het begin ging dat dan wel goed. Maar daar kreeg je op een gegeven moment ook hetzelfde weer. Moeilijk op school, moeilijk thuis. Broers soms lastig. Mijn ouders kregen het steeds zwaarder. Dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je dan toch uit huis geplaatst wordt op een kinderinstelling, op het Zonnehuis. En daar zijn de eerste 4-5 jaar bijzonder slecht geweest.
Ja, want hoe was dat inderdaad om opeens uit huis geplaatst?
Ja, het was een ramp. Ja. Het was echt een ramp. Ik kreeg als kind het idee van, ik ben niet goed genoeg. Ze houden niet van me. Ja, dat is best pijnlijk als je daar aan terugdenkt. En ja, nu weet ik natuurlijk wel beter, gelukkig. Maar ja, je kind uit huis plaatsen, dat is voor ouders natuurlijk ook echt heel heftig. Dat doe je niet zomaar. En ja, de eerste 4-5 jaar op het Zonnehuis in Zeist is gewoon bijzonder slecht geweest. En heel erg veel verdriet hebben als je weer teruggebracht wordt en niet willen. En ja, van kwaad tot erger eigenlijk, de ramen eruit slaan, agressief worden en ja, alles puur omdat je toch gewoon bij je ouders en je broertjes wil zijn. En dat is, dat is heel moeilijk geweest. En gedurende de tijd is het wat beter geworden. En stabiliseerde zich het en was het beter te behappen. En alleen ja, bleef ik zeg maar toch gewoon dat in mijn intense verdriet van die uithuisplaatsing hebben. En daar is daar nooit aan gewerkt. Er is nooit gezegd van, goh, misschien moeten we eens een therapie voorschrijven ervoor. Of, maar goed, halverwege mijn 16e is het dan gestabiliseerd, gelukkig. Werd ik ook naar de buitenhuizen, werd dat genoemd. Dat was voor de oudere kinderen geplaatst. En daar kreeg ik dan wel meer vrijheden. En ging het op school gewoon uiteindelijk heel goed. En ja, dat is een beetje globaal hoor, want als ik het allemaal
precies, dan kunnen we daar waarschijnlijk.
Maar het leven op een instelling, op een kinderinstelling, was voor mij gewoon niet makkelijk. En uiteindelijk ben ik dan er goed van afgekomen. Uiteindelijk is het allemaal steeds beter geworden. En toen ben ik op een gegeven moment op mijn 20e op locatie Orion terecht te komen. Dat was voorheen Stichting Orion, maar dat is nu gefuseerd met Midin. En daar is het ook in de begintijd is het heel goed gegaan. En daar kreeg ik toch later wat stribbelingen en het niet meer naar mijn zin. Ik ben uiteindelijk na 20 jaar wonen oververhuisd naar de Davosweg in Rotterdam. En dat is dan Midin geworden ook. En ik moet zeggen, ik ben er erg tevreden over.
Mooi, ja, want je kan er ook goed over vertellen. En je hebt toch best heel wat meegemaakt. Maar,
ja. Daar heb ik wel EMDR voor gehad, traumaverwerking. Ja. Maar goed, het blijft, en dat zei de therapeut destijds ook, het wordt een herinnering, maar we kunnen het verdriet niet weghalen. Nee. Dus is er soms.
Ja, ja. Ja. Hey, en nu gaat het best goed, hè, met je, zeg jij. Mm-hmm. Maar als we het nou hebben inderdaad over van hoe het is om nu te leven met toch inderdaad een beperking, waar loop je tegenaan?
Ja, dat je dan toch een beetje anders bent dan anderen. Ik heb een tijd heel lang buiten de stichting gewerkt. Op bussen gereden voor BSO's en 10 jaar op de rolstoelbus van de RTC gereden. En je merkt toch wat iemand vanzelfsprekend doet, die zeg maar even tussen twee haakjes geen beperking heeft, die stressbestendig is, nergens zijn hand voor omdraait, dat het je toch allemaal meer moeite kost. Ja. Ja. Hè, dus je hebt meer sneller, dan neig je naar een jobcoach toe. Je merkt toch dat je anders bent dan anderen. Ik ben bijvoorbeeld heel afwachtend naar nieuwe mensen. Ik ben niet heel erg, nu de laatste tijd wel, maar er is een periode geweest. Ik dacht van, die is nieuw, maar daar ga ik niet zomaar naartoe. Mm-hmm. Ja, en je merkt gewoon echt aan alles, aan je beperking, dat dingen ook tegenwerken. Want ik had natuurlijk een ideaal plaatje, een mooi huis, concertpianist, want ik speel 20 jaar piano.
Okay.
Als concertpianist, mooi huis, een mooie auto, leuk gezinnetje. En dat is allemaal niet gebeurd.
Mm-hmm. En, dat waren je dromen.
Dat waren mijn dromen. Ja. je merkt gewoon ook als je autistisch bent dat bepaalde dingen veel dieper indruk maken en dat je soms ook de switch, het omzetten van die knop niet kan maken. En ja, ik maak me dan bijvoorbeeld weer heel veel zorgen om dingen en terwijl mensen ook kunnen zeggen, joh, maar dat komt wel goed en maak je niet druk. En,
terwijl jij heel veel stress hebt.
Ja.
Hey Corrie, herken jij dat ook wat Timo zegt?
Ja. Ik ken dat ook. Dus dat doe je eraan. Het is wel vervelend en ik zit nog steeds mee van... De laatste tijd gaat het ook niet naar mijn goed. Ik wil sporten. En gaat niet meer. Dan word je irriteerd. En dan kan andere mensen wel. En ja, maar iedereen wil heel veel van me. Dus ik ben eigenlijk gerucht ook. En zulke dingen naar.
Iedereen wil heel veel van je? Ja, wat bedoel je daarmee?
Als je gaat sporten.
Ja.
Dan doe ik wel mee. Maar dan wil mijn lichaam niet. En dan zit kom, Corrie, je kent het. Maar ik zeg ook al, jullie zijn een normale mens. Ik niet. Ik ben anders dan jullie.
Ja.
Ja, dat is denk ik ook soms wel een stukje overschatting, denk ik. Vanuit de samenleving ook, denk ik wel. En ook bij jou ook inderdaad, Corrie, inderdaad. Dat men... Die Corrie kent, weet dat Corrie vroeger altijd heel veel sportte. Nou, dat gaat nu minder door lichamelijke dingen, waardoor ze dat minder goed kan. En men is dus gewend dat Corrie heel veel doet, heel veel kan. En nu dat dus minder gaat, wordt ze daar eigenlijk een beetje dan in overschat. Dus dat is eigenlijk wat ze bedoelt uit te leggen volgens mij, toch?
Ja, en dat is ook wel een kenmerk natuurlijk van mensen met lichtstand beperkingen.
Nou, dat zien we ook wel vaak inderdaad. Ja, ook in het verhaal wat Timo vertelde, Dat maak ik er ook wel uit op, dat er ook wel heel veel sprake is geweest van overschatting, denk ik. En het stickertje krijgen, dat is natuurlijk ook best wel lastig. Ja,
ik ben er echt serieus wel altijd heel fel op tegen geweest, jongens. We hebben een beperking, maar zie ons alsjeblieft als mens.
Mensen.
En niet het etiketje wat je dan voor de instelling of voor het zorgkantoor nodig hebt om... dingen te kunnen doen, zeg maar.
En waaraan merk jij bijvoorbeeld dat jij een etiketje hebt?
Nou ja, ik heb wel eens een gesprek gehad en er werd er gevraagd van... dat was een soort moment van... dat was nog op Stichting Orion. Dat is dan een ondersteunings... een OSP wordt dat genoemd. Ondersteuningsproces, plan voor het jaar. En daar werd toen heel erg de nadruk gelegd, en dat is echt jaren terug, op wat je hebt en wat je niet kan. Ja. En dat heb ik één keer geslikt. En het tweede jaar ben ik daar echt volop tegenin gegaan. Van ja, maar wij zijn mensen. Wij zijn niet het ziektebeeld.
Je bent niet de beperking.
Nee, je bent niet de beperking. Nee. Wij zijn mensen en we hebben wat extra's nodig. Nou ja.
Dus je wil eigenlijk dat mensen er meer gaan kijken naar wat kunnen we wel.
Ja.
En niet van wat kan ik niet.
Nee. Ja. Natuurlijk is het goed om aan dingetjes te werken waarvan er wordt gezegd van dat zou je misschien nog. Daar zou je misschien nog iets mee kunnen doen of zullen we dat eens proberen. Ja. Maar leg daar alsjeblieft, doe het niet, daar het accent op. En. Ga ervan uit, ga van het beste, van het individu uit, wat diegene kan.
Ja.
En ga daarop voortborduren.
Ja, mooi.
Ja, en dat gaat vaak ook met kleine stapjes. Hè? Dat wat je uiteindelijk wel kan, sommige dingen groeien door kleine stapjes te nemen. Ja. En wat in het begin misschien lijkt van, dat is onhaalbaar, blijkt uiteindelijk dan toch met hele kleine stapjes wel te lukken.
Ja.
En dat... dat is voor mensen met een beperking niet anders, denk ik.
Hey, nou is het zo, hè? De maatschappij waar we in leven, die wordt steeds ingewikkelder. Hè? Je moet overal digitaal, moet je van alles kunnen.
Daar heb ik helemaal geen stand van. Ook net iedereen, als je boodschappen gaat doen, zie ik allemaal net die telefoon op dat apparaat leggen. Ik dacht maar,
Ja, dus de digitale ontwikkeling vind je een beetje ingewikkeld.
Ja, en die mensen die niet kunnen lezen kennen.
Ja.
Dat is een heel groot probleem, ook met de tram. Heb je zo'n apparaat, moet je je ook chipkaart erop leggen. Nou, je weet niet wat het op dat ding staat. Het is veel te klein.
Oh, dat zie je niet. Dus als jij je overchipkaart moet gebruiken, inderdaad, dan kan je het niet zien wat erop staat.
De maatschappij denkt niet aan mensen die beperkingen hebben van slechtziend of...
Ja, of niet kunnen lezen. Ja, niet kunnen lezen. Want jij kunt niet lezen, dat
Nee, ik kan niet lezen. En ik ben ook slechtziend. Dus ja, daar houdt ook een maatschappij niet aan. Ook niet natuurlijk oudjes niet. Ook.
Nee, ook ouderen niet. Nee. En waar merk jij het aan, dat de maatschappij ingewikkelder wordt?
Ja, je merkt gewoon... Als je nou ziet dat... kijk, je kan goed met digitale... Met tablets en computers omgaan. Maar als je nou ziet dat je heel vaak... naar websites wordt doorverwezen... of ergens contact probeert te zoeken... en dat je voor de zoveelste keer weer alleen maar kan mailen... en dat daar niet op gereageerd wordt. Ja, dat zijn dingen dat ik dan denk van... ja, verdorie, en... zet daar gewoon een telefoonnummer bij. Zorg dat er een klantenservice is. Die mensen gewoon nog te woord staat. Ja, en je krijgt natuurlijk ook, net zoals met mijn overheid en mijn belastingdienst, dat wordt allemaal digitaal. En je treft daar toch een grote groep mee die daar totaal niet, eigenlijk gewoon helemaal niet mee kan omgaan.
En nog een ander onderwerp, hè? Van als je het hebt over leven met een lichtverstandelijke beperking. Hoe lukt het jullie om contacten te maken met mensen om jullie heen of met familie of vrienden?
Met de familie, ouders en broers en schoonzus en kinderen gaat prima. Dat is eigenlijk altijd wel oké geweest. Ja, en de rest van de familie merk je toch dat het er enige afstand is natuurlijk. En ik denk persoonlijk dat met vroeger te maken heeft gehad. Omdat ik natuurlijk altijd het jongetje was wat zich niet kon gedragen. Of ja, het probleemkind of wat dan ook, denk ik dan. Met de meesten kan ik wel gewoon goed een praatje maken. Maar het lukt met sommigen ook gewoon niet. Die zeggen dan ook helemaal niks tegen je. Dat maakt het wel lastig. Omdat ik dan denk van, jongens... Ik heb zoveel al meegemaakt en ik heb zoveel ervaring. En het gaat goed en het staat allemaal goed op de rails. Ik woon leuk, kom eens langs. Kom eens gewoon kijken, maak een afspraak met me, kom op de koffie.
Ja, ja dat gebeurt dan niet.
Dat gebeurt niet,
En Corrie, lukt het jou om vrienden te maken?
Nee, ik wil het wel, maar het is altijd niet gelukt. Ik wil wel weer een nieuwe vriend hebben. Maar moet je weer via de computer. Ik heb geen stand van computers.
Nee. Loop je daar weer tegenaan?
Ik loop daar weer tegenaan. Ik loop alles tegenaan. Dat irriteert me. Ik wil gewoon mijn toekomst zien. Nou, mijn toekomst gaat altijd weer. Dan is dat weer een probleem. Dan is weer dit probleem. En als mensen die willen praten met mij, kijk wat we willen praten, dan begrijpen ze me weer niet. Dus ik heb heel veel mensen die mij niet begrijpen.
Nee. En wat doet het dan met jou?
Ja, waarom begrijpen ze me niet?
Ja.
Dus ik zeg ook al, ik praat toch in Nederland? Ja.
Maar voel je dan ook alleen?
Ik voel gewoon alleen steek gelaten door families, door vrienden van mijn broers, alles. Ik heb nooit vrienden gehad, nooit.
Ja, dat had je natuurlijk wel graag anders gewild, ja.
Ja, ik heb het wel heel veel honden gehad, kat gehad. Toen was mijn maatjes.
Ja.
Ja, ik zeg altijd, je kan beter van beesten houden dan van mensen. Dus ja.
Die hebben je wel teleurgesteld.
Ja, ik ben altijd teleurgesteld. Dus en die maatschappij is mij het veel te moeilijk. Om, ik kan gewoon die maatschappij niet meer in.
Nee.
Dus ik heb gewoon hulp van mijn begeleiding nodig.
Ja, van de begeleiding van John.
Ja, maar dat is ook echt wel zo. En dat ziet ze ook zelf ook wel heel goed in. Ze is zichzelf wel heel erg goed bewust van de beperking. En ook van dat ze ons daarin ook echt wel nodig heeft. En wat ze zegt is over de mensen om haar heen. Dat klopt inderdaad ook. We zien eigenlijk alleen haar ouders zijn dan in beeld bij ons. Maar voor de rest inderdaad helemaal niemand. En is echt aangewezen op ons. Ja.
En ik heb al tegen gezegd, ik wil niet de instantie niet in.
Nee.
Ik had zo moeite mee. Van waarom moet ik in instantie in? Dat ik al jaren om mezelf ken. Ja. Ik ken echt alles.
Dat zie ik ook wel vaker terug bij andere cliënten wel. Ook wel. Zeker ook bij de jongere cliënten die nog heel veel toekomstdromen natuurlijk ook hebben. Dat die vaak ook nog wel moeite ermee hebben dat ze dan in een instelling wonen. En die eigenlijk nog niet helemaal accepteren dat ze de beperking hebben, zeg maar. En dat is wel iets wat ik vaker terug hoor.
Dat inderdaad ook... Heb jij dat al snel eigenlijk geaccepteerd,
nee,
Timo?
Nee, zeker niet. Ik heb als kind... behoorlijk dwars gelegen.
Ja.
En ik had daar tot op... ik heb nu wel een tijdje EMDR gehad, dus het is wat verzacht. Maar ik heb me altijd hevig verzet tegen instelling.
Ja.
Omdat ik wilde graag er ook bij horen. Ik wilde graag ook die dikke Mercedes rijden en die grote villa hebben en die mooie zwarte vleugel in de huiskamer. En gedurende... de tijd leer wel dat niet anders is, dat het nodig is. En, maar daar zijn echt heel veel jaren overheen gegaan om een beetje bewust te worden van... ik kan het allemaal wel willen, maar het gaat gewoon niet. Nee. En dat maakt het lastig, je wil presteren, je wil ook bijhoren. Je wil ook dat mensen zeggen, goh, mooie auto, wat heb je, een leuk huis en... gaat het goed? Maak je carrière?
Jij gaat je ook inzetten voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Want jij volgt een opleiding tot ervaringsdeskundige.
Ja, dat klopt.
Ja. Kun je daar iets over uitleggen? Wat is dat voor opleiding?
Nou ja, allereerst wil ik even zeggen... ik heb een tijd gezeten op het Erasmus ziekenhuis voor die psychose die ik gehad heb. En destijds kwam ik in aanraking met inderdaad ervaringsdeskundigen die bij mijn behandeling waren. En mij heeft het onwijs goed geholpen. Want dat waren mensen die hadden het ook gehad. En die hadden ook medicijnen nog. En die waren ook nog met revalidaties bezig. Maar die konden je wel vertellen. En allemaal handvaten aanreiken. Net zoals de psychiater die erbij zat. Maar ja... die konden dat dan net vanuit hun eigen gevoel wat beter vertellen. Wat er nu gebeurt is normaal. En je hoeft je niet te schamen als je stem in je hoofd hebt. Dat kan weggaan, maar het kan ook blijven.
Ja.
En bij ons is het weggegaan en misschien gaat het bij jou ook wel weg.
Ja, dus je hebt zelf heel veel baat gehad bij een ervaringsdeskundige.
Ja, ik heb daar heel veel baat bij gehad. Ja. En, ja.
Nu denk je van, nu wil ik dat eigenlijk zelf ook wel gaan leren.
Toen heb ik destijds gezegd, toen ik uit het ziekenhuis kwam, van als ik dit ooit kan doen voor mensen die ziek zijn in de GGZ... of voor inderdaad de verstandelijke gehandicapte wereld of wat dan ook... wil ik dat heel graag, want ik ben hier heel, heel erg mee geholpen. En ik kan me voorstellen dat mensen die dit soort problematieken ook hebben... die daar wordt ook steeds meer naar gevraagd en het wordt steeds meer... bewezen dat het effectief is om een ervaringsdeskundige erbij te hebben.
Dat klopt.
Ja, want jij doet nu net die opleiding. Je zegt twee keer per week of drie dagen per week.
Ja.
Dus dat is behoorlijk intensief.
Ja, maar ik moet wel zeggen, de opleiding gaat gewoon in een rustig tempo. We zijn wel echt aan het werk. Het is niet zo dat we zeggen van over een kwartier drinken we koffie en na een kwartier drinken we nog eens koffie.
Ja.
Nee, we hebben wel echt een dagindeling.
Ja.
En ja, dan zijn wij druk bezig met ons voor te bereiden om goede ervaringsdeskundige te worden.
Ja, mooi. Ja, want John, jij zei inderdaad al van jij herkende of altijd ja, het vaker wordt
ingezet. Bij ons op de locatie maken we ook wel eens gebruik van ervaringsdeskundigen. Nee. Niet op het gebied van LVB of psychiatrie, maar meer bijvoorbeeld op het gebied van verslaving.
Oh, ja.
En dat, ik zie dat altijd wel als zinvol, zeg maar. Omdat, kijk, ik kan me bijvoorbeeld wel heel goed inleven, maar ik weet niet hoe het echt is om met een LVB te leven.
Nee.
En ik heb het wel een beetje geleerd in de theorie op school, maar ja, iemand met ervaring die het zelf ook heeft, ik denk dat dat heel zinvol is. Ik vind het heel goed dat je dat doet.
Wij gaan dan op een gegeven moment ook gastlessen geven aan de social workers, aan de psychiatrie, aan logopedie volgens mij ook. Ja, helemaal, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar wij gaan wel gastlessen geven, presenteren, het levensverhaal vertellen. En vooral ook handvaten geven.
Hey, en wat zou jij nou als ervaringsdeskundige bijvoorbeeld voor Corrie kunnen betekenen?
Nou ja, ik zou heel erg naar haar verhaal kunnen luisteren. En ik zou vanuit mij ook handvaten kunnen aanreiken hoe je bepaalde dingen zou kunnen doen. En dat kan ik natuurlijk niet in een kort gesprek. Dan moet ik bijzitten, dan moet ik goed gaan luisteren. Ik ben er nog niet zo lang mee bezig. Maar als ervaringsdeskundige moet je ook goed kunnen luisteren. En vragen stellen van waarom heb je dat gedaan en wat is er gebeurd. En hoe is dat ontstaan.
Ja.
Dus echt open vragen stellen en doorvragen en vertellen hoe... ik heb natuurlijk niet hetzelfde gehad als Corrie, maar ik kan wel vanuit mezelf vertellen van ik heb dat en dat gedaan en ik kan me voorstellen dat dat en dat misschien zou helpen of probeer dat en dat is.
Ja.
Wat
laten we het eens aan Corrie vragen dan. Hè? Van Corrie, zou jij het leuk vinden om met een ervaringsdeskundige zoals Timo te praten?
Natuurlijk, altijd. Ik heb heel veel slechte, heel veel dingen gezien in mijn leven.
Ja.
En heel angstige dingen.
Ja.
En daar is ook mijn man overleden. Ik heb heel veel meegemaakt met drugs, dingen, met alcohol. Ja, met hele rare dingen.
En wat zou dan jou helpen als jij bijvoorbeeld met Timo als ervaringsdeskundige zou praten?
Dat weet ik nog niet. Ik zit nog tekens aan mezelf te werken. Maar ik heb wel heel veel meegemaakt.
Ik denk wel dat het een toegevoegde waarde is als iemand vanuit de ervaring, ook nog eens met een LVB, zeg maar, dan kijk je denk ik toch net even anders tegen bepaalde situaties aan als dat wij dat doen vanuit de theorie. En ik denk dat dat wel samen met de andere professionals, dat dat echt wel kan een vooruitgang kan geven. Ja.
En wat zou dat voor Corrie kunnen
dat
betekenen?
Dat denk ik voor Corrie uiteindelijk ook wel, ja. Ja, ik denk dat dat voor Corrie ook zinvol kan zijn. Gewoon al het feit dat je allebei dezelfde beperking hebt, zeg maar, dat dan kan je al met elkaar... alleen daar heb je al overeenkomst met elkaar, zeg maar. En heb je misschien niet allemaal hetzelfde meegemaakt, maar wel soortgelijke dingen, zeg maar.
Ja, en het werkt echt.
Ja.
Ik ben er getuige van. Het werkt gewoon. En,
mooi.
Ook vanuit de opleiding wordt er gezegd, er wordt steeds meer gevraagd ervaringsdeskundigen bij bij Stichting Mee. Mee is een hele belangrijke in Rotterdam.
Ja.
Bij de GGZ natuurlijk, maar nu ook zo langzamerhand ook bij de gehandicaptenzorg.
Ja. Hoe lang moet je nog, Timo?
We zijn net begonnen. 28 juni zijn we begonnen.
Ja.
En we gaan een traject van 3 jaar aan.
Kijk.
Dus dat is een flinke reis, maar voor mij is de missie om het ook daadwerkelijk te halen. En om dan in te zetten inderdaad voor mensen met een verstandelijke beperking of een GGZ-indicatie. Of om in ieder geval mensen te kunnen gaan helpen. Dat is mijn missie ook echt.
Mooi dat je dat doet. Mooi dat je dat werk doet. En hopelijk, Corrie, je moet er nog heel even op wachten. Want Timo is nog niet helemaal klaar. Maar misschien dat Timo je dan ook kan helpen.
Je moet het nog even met mij hoor.
Ja. Als jij weer gaat, ga ik mee.
Ja. Kijk. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan. Ja.
Dankjewel. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Studio LVB in je favoriete podcast-app. Ben je enthousiast? Deel dan je reactie op social media.